Ik heb vandaag op mijn hart om te spreken over rustdag houden. Dat je rust moet houden. Op zich wel, voor de kinderen, tieners is sowieso vakantie. Toch? Voor een aantal volwassenen ook. In ieder geval een lang weekend. Dus wel toepasselijk. Dus ik dacht, dan houden we het kort en dan kan iedereen naar huis gaan. En, Nee, we gaan er wel iets meer over vertellen. Je mag naar Exodus 20, vers 8 tot 11 gaan. Exodus 20. Ja, ik lees uit de NBG-vertaling. Exodus 20, vers 8. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. 6 dagen werken. En de 7e dag rustte de Heer. Hier werden dit is onderdeel van de 10 geboden. En een van de dingen die opvalt, is dat dit gebod best wel hoog staat, hè? Moorden en stelen, die staat pas een stukje verderop. Ik weet niet of daar een specifieke volgorde in aangebracht is, maar kennelijk vindt God een rustdag toch best wel belangrijk. Amen? Wat is rust? Een toestand van ontspanning na arbeid, moeite of inspanning. Wie heeft er dit jaar hard gewerkt? En En verdient wat rust. Ja, daar nog één. Ja. Een toestand van ontspanning na arbeid, moeite of inspanning. En op die rustdag, die moet je heiligen. Die moet je apart zetten, zegt hij. Die moet je een bijzondere dag van maken. Dit is toen de 10 geboden werden gegeven aan het volk van Israël. Het volk van Israël die was uit Egypte gekomen. En in Egypte denk ik niet dat ze heel veel rustdagen hadden. Ze waren toen slaven en ze moesten veel werken. Hard werken. En het was niet vrijwillig, want daarom ben je slaaf. En ze kregen de geboden en God gaf hen mee, vanaf nu ga je 6 dagen werken en die 7e dag hou je rust. Wie weet of dit de eerste keer was dat ze dit opgelegd kregen, dat ze dit meekregen als gebod. Nee? In het begin van de Bijbel al? Ja, bij de schepping rustte God de 7e dag. Daarom gaf hij het hier ook als gebod mee. Ja, klopt. Nee, Exodus 16. God die had een hele effectieve methode om ook dit, als het ware, te zorgen dat ze ook die rustdag gingen houden. Met het manna, ja. Met eten. En laten we dat stukje maar eens lezen in Exodus 16. Een paar bladzijden terug. Exodus 16, vers 19. En Mozes zeide tot hem, niemand laat er van over tot morgen. En dat gaat dus over het manna, over brood wat uit de hemel viel in de woestijnen die ze gewoon elke dag konden oprapen. kwam gewoon naar beneden vallen. En daar konden ze van eten. En Mozes zeide tot hem, niemand laat er van over tot morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten er van over tot morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. Zij nu verzamelden het elke morgen, ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, smolt het. En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gommen voor ieder, en al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten. Toen zeide hij tot hen, dit is wat de Heere gezegd heeft, een rustdag, een heilige Sabbat is het morgen voor de Heere. Bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt, laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren. Zij lieten dan tot de volgende morgen liggen, zoals Mozes bevolen had. En toen stonk het niet, en er waren geen maden in. Voort zeide Mozes, eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het niet vinden op het veld. Want zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenk dat de Heere u de Sabbat gegeven heeft. Daarom geeft hij u op de zesde dag brood voor twee dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven. Niemand mag zijn plaats op de zevende dag verlaten. Toen rustte het volk op de zevende dag. Het huis Israëls noemde het manna. Wat ik dan grappig vind is een tekst dat er toch weer mensen... Ja, toch gewoon eten bewaren, terwijl ze zeggen van nee, niet bewaren. En dan op de dag voor de Sabbat moet je dubbel ophalen. Toch weer een aantal die dat natuurlijk niet doen en die gewoon de volgende dag gaan zoeken. Maar volgens mij met eten leer je heel snel. Dat is 2 dagen geleden bij mijn oom en die heeft dan zo'n melkrobot. En die koeien moeten daar leren om automatisch in zo'n melkrobot te gaan. En dan denk je, nou, hoe ontstaat dat dan? Nou, na een paar dagen hebben ze dat heel snel geleerd, want hun eten komt in het bakje voorin. En dat leren ze dan vrij snel dat ze daar hun eten kunnen vinden. Met eten gaat het heel snel. En God had ook het manna kwam. En op die manier hadden ze heel snel geleerd, oké, die Sabbat, dan is het er gewoon niet. Klaar. Was ook niet veel te doen. Naast de Sabbat waren er ook nog speciale Sabbatjaren. Wie weet daar iets meer over? Het jubeljaar? Er zat nog iets tussen. Elk zevende jaar werd het land niet verbouwd, nee. Dan moest het land rust krijgen. Ook moesten schulden dan terugbetaald worden en werden slaven vrij. En elk zeven keer zeven jaar, dan kwam je in het 49ste jaar. Vanaf verzoeningsdag in het 49ste jaar tot verzoeningsdag in het 50ste jaar, was het dan jubeljaar. En dan was het ook een jaar lang. Werd er niks verbouwd. En dan kreeg ook ieder zijn grond terug. Het was zo, ze kwamen uit Egypte, het hele volk Israël. Ze waren daar slaaf geweest. En ze reisden naar het land Kanaan en dat land gingen ze veroveren. En elke familie, elk gezin, die kregen daar dus een stuk grond. Stel nou dat je tussendoor in jaar 30 maakte je wat schulden. En bij Henk. En ik gaf een stuk van mijn grond aan Henk. Maar in het 50ste jaar kwam het altijd weer terug naar mijn familie. Dat stond al vast. Ze konden dus nooit hun grond meer kwijtraken. Ook slaven, iemand stel nadat ik nog meer schulden maakte. Dan kon ik mezelf aan Henk verkopen en dan werd ik slaaf voor Henk. Maar je kon nooit slaaf blijven. Want in het 50ste jaar werd iedereen weer vrij. En elke familie kreeg dus altijd zijn grond weer terug. En als je niet meer leefde, dan kregen jouw kinderen het terug. Zo waren daar verschillende zaken rond. Jubeljaar is niet altijd gehouden, overigens. En wel interessant, ik las nog een stuk online, voor degenen die dat ook leuk vinden. Er zijn ook mensen die daar heel veel rond tellen. Dus die geloven dat belangrijke momenten in de geschiedenis en in de toekomstige geschiedenis op die jubeljaren plaatsvinden. Zo hebben ze bijvoorbeeld berekend vanaf Adam tot Abraham en van Abraham tot en met de Exodus. En van de Exodus tot en met de opening van de tempel van Salomo. En tot en met de kruisiging van Jezus. Die vijf belangrijke momenten zouden allemaal op jubeljaren zijn gevallen in een bepaald stramien. Heel interessant, vooral als je dat dan natuurlijk gaat doortellen. Dat er dan vijf belangrijke momenten en dan komen er nog twee. Want dan hebben we weer zeven. En dat kun je aan gaan rekenen en gaan doen. Ik vind dat op zich wel leuk. Aan de andere kant, ja, hij komt als een dief in de nacht. Dus ja, helemaal weten doen we het ook niet. Je kan wel de voortekenen volgen. Maar ik denk niet dat je het rekenkundig helemaal rondkrijgt. En dat je kunt zeggen van, dan komt hij. Ik denk dat dat lastig is. Maar er zijn wel, daar zijn wel hele filosofieën over. En het zou me niet verbazen als je ziet hoe de aarde in elkaar zit. En gewoon scheikundig, biologisch. Dat God wel bepaalde ideeën heeft hoe die dingen in de geschiedenis gaat doen. Maar ik weet niet of het aan ons is of wij dat echt helemaal kunnen vatten al. Even terug naar de rustdag. Wie vindt, of wie denkt, dat je je nog steeds aan die rustdag moet houden? Die wordt natuurlijk lastig, hè? Oh, we krijgen een kerksplitsing na vanmiddag, hoor ik. Nou, rechts mogen de mensen gaan zitten, die vinden van wel. En links, nee. Ja. Laten we eens een drietal teksten gaan lezen die uit het Nieuwe Testament, die daar frequent over worden aangehaald. Colossenzen 2, vers 16. Colossenzen 2, vers 16 en 17. Gaan we een drietal teksten lezen die hier frequent over worden aangehaald. Laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, een nieuwe maan of sabbat. Dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Dus laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken, of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is. We gaan even door naar de volgende tekst. Die ga ik uit de NBV lezen, want anders wordt die, ik vind hem wel heel oude taal in de NBG. Dat is Galaten 4, vers 9 en 10. Galaten 4, vers 9 en 10. Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. Wat was er bij de Galaten aan de hand? De hele brief van Galaten. Merk je dat Paulus naar de Galaten schrijft. En de Galaten wilden weer terugstappen naar de Joodse wetten. En dacht op die manier ook een stuk redding te krijgen. En daar schrijft Paulus over in de Galatenbrief. Dat je geen rechtvaardigheid kunt vinden. Of dat je niet geen vergeving van zonde, et cetera, kunt vinden. Door je maar aan die wet te houden. En hier gaat dus ook een stukje daarover. Waar hij dan schrijft. Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor u ingespannen heb. En de laatste tekst daar rond is Romeinen 14, vers 1 tot 6. Romeinen 14, vers 1 tot 6. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen maar groenten. Ik kan het niet anders maken. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof, gaat alleen zijn eigen meester aan. En hij zal volharden. Want de Heere heeft de macht hem dat te laten doen. De een beschouwt bepaalde dagen als een feestdag. Voor de andere zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te dienen. Wie alles eet, doet dat om de Heer te eren. En hij dankt God voor zijn voedsel. Wie iets niet wil eten, laat het staan om de Heer te eren. En ook hij dankt God. Dit zijn eigenlijk de drie teksten waar het dan om gaat over dit onderwerp. Is de Sabbat nog steeds iets wat wij moeten vasthouden? Deze drie teksten die wijzen erop dat dat niet het geval is. Maar er zijn ook weer bijbelgeleerden die zeggen dat op hier helemaal niet zo vermeld staat. Omdat hier verwijzingen zouden zijn naar bijvoorbeeld bepaalde feestdagen die er waren. En niet specifiek naar de Sabbatdag. Daar kunnen we nu een heel debat over houden en over na gaan denken met elkaar. Mijn gedachte daarover is dat het geen wet is. En ga ik zo ook toelichten waarom ik dat denk. Maar ik vind het wel een goed principe. Dus als ik eens een keer een dag doorwerk, dan lig ik daar niet wakker van. Maar ik probeer wel het principe vast te houden. Omdat ik denk dat God dat meegegeven heeft in de schepping en dat het goed voor me is. En waarom ik denk dat het niet als een wet gezien moet worden, vind ik onder andere in Handelingen 15, vers 19. En daar hadden we nog wel een andere discussie. Dat is de kerk in Antiochië. Er was een kerk in Jeruzalem ontstaan. En daarnaast waren er in andere steden daar rond ook kerken ontstaan. En onder andere een kerk in Antiochië. En op een gegeven moment bedacht men wilde je behouden kunnen zijn, dan moest je besneden zijn als man. Nou ja, dan wordt de discussie nog wel ietsje steviger. Want dan, En uiteindelijk, ze kwamen er niet uit in Antiochië. En uiteindelijk besluit een delegatie besluit naar Jeruzalem af te reizen om deze kwestie voor te leggen aan de discipelen van Jezus en tot een besluit te komen hierin. En dat lees je in vers 1 van Handelingen 15. En dan lees je in vers 19 de conclusie. Daarom ben ik van oordeel dat men hen die zich uit de heidenen tot God bekeren. De heidenen is dus iedereen niet uit het Joodse volk die tot God komen. Niet verder moet lastigvallen, maar hen aanschrijven dat zij zich hebben te houden aan wat voor de afgoden te onthouden van wat voor de afgoden bezoedeld is. Van hoererij, van het verstikte en van bloed. Dus dat is de dingen die zij meegeven aan de christenen in Antiochië. Dus geen dingen van afgoden die bezoedeld zijn. Geen hoererij. Niet het verstikte eten en geen bloed. En verder leggen zij eigenlijk niks op. Ik denk dat er een zucht van verlichting ging door de gemeente in Antiochië. Toen de brief werd voorgelezen. Maar hier zie je dus ook niks dat ze verder vanuit de wetten, waar het Joodse volk zich aan hield, dat zij andere wetten ook oplegden of vonden dat zij die moesten blijven houden. En daarom ben ik zelf ook van mening dat je het niet echt als een wetmatigheid moet zien, maar wel als een goed principe. En het principe van een rustdag. 6 dagen werken en de 7e dag rust houden. Weet je wanneer het moeilijkst is? Wanneer je het hardst nodig hebt. Het is het moeilijkst wanneer je het hardst nodig hebt. Wanneer je echt die 6 dagen vol aan het werken bent. En dat het net niet af is. Dan is het het moeilijkst. Kijk, op het moment dat je 5 dagen werkt en 2 dagen rust houdt. Misschien moeten we daar ook eens in. Nou, misschien moet je ook gewoon wel 6 dagen werken. Maar dan is dat anders. Maar als je 6 dagen vol aan het werk bent. Er zit stress op. Er zit druk op. En ja, dan wil je eigenlijk door. Hè? Dan zit je in zo'n modus. Ik ben redelijk taakgefocust. Stonden projectdeadlines. Moest klaar. Moet. Maar voor je het weet, ram je maar door. Hè? Dan ga je maar door. En dan zit je in die koker en zit je in die focus. En dan blijf je maar je projecten draaien, je dingen doen. Duwen. Terwijl wat God deed, hij schiep de aarde in 6 dagen. En de 7e dag rustte hij. En hij nam rust en hij genoot ook van alles wat hij gemaakt had. Hij heiligde die. Hij zette die apart. Ik geloof dat het niet goed is om gewoon maar door te gaan en door te gaan en door te gaan. Neem rust. Neem rustdagen. Bouw die in. Waarin je heel even afstand neemt van al die druk, van stress. En dat je jezelf de rust gunt. En dat je ook geniet van wat de Heer jou gegeven heeft. Dat je hem dankt voor hetgeen wat hij jou gegeven heeft. En dat je ook heel even tot rust zelf kan komen. Dan zie je ook dingen eventjes anders. Ervaar je ook dingen anders. Met mijn oom die gaf rondleidingen in een natuurgebied. Ook met zakenmensen. En dan de hele ochtend zaten ze nog op hun mobieltje. Constant bij te houden. En tegen de middag verdween die langzaam en begonnen ze te genieten van de. En daarna zag je ze ook niet meer kijken. Ja, alsof die mail niet heel even een dag kan wachten. En ik merk het bij mezelf ook. Als er zware projecten waren en dingen. Dat ding ligt op de aanrecht constant, maar bliep, bliep. En op een gegeven moment moet je hem gewoon uitzetten. Dan zet ik hem op handmatige synchronisatie. Omdat ik gewoon als een gek, elke keer als ik weer langs de aanrecht liep, weer even keek of er alweer een reactie was op het project. Of dat er alweer. En we maken onszelf gek. Bouw rustdagen in, waarin het even allemaal niet. en waarin je afstand neemt van al het werk en waarin je geniet van wat God je gegeven heeft.